Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Ik zie het als mijn missie om Nederland te onthokken. Ik heb namelijk ontdekt dat niemand 100% op een functiebeschrijving past. En toch organiseren wij het nog steeds zo. In allerlei organisaties, ook op scholen. En nou, eigenlijk in de breedte zijn we gek op hokjes denken. Ja, ik zie dat er een alternatief nodig is om meer ruimte te bieden aan talent, aan potentieel wat in zoveel mensen aanwezig is, maar wat er niet uitkomt. En om te bouwen aan een nieuwe samenleving vol vertrouwen, verbinding en veiligheid. En met twee simpele stappen kun je tot een puzzelstukje komen en groots effect bereiken. En eigenlijk zijn we allemaal puzzelstukjes, is eigenlijk mijn boodschap. In deze podcast ga ik in gesprek met onderwijsvernieuwers. Mensen die de dingen anders doen dan anders om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag ben ik in gesprek met Dané Bodewus. Ja, volgens mij zeg ik het goed. Ja, echt, ik was al bang dat ik erover ging struikelen. Dat doe ik dan natuurlijk ook. Maar volgens mij zei ik het goed, hè?
Ja.
Ja, jee! En zij is onderzoekster bij Fontys Hogescholen. Dus de eerste in deze reeks die op hoger onderwijs is gericht. En dat vind ik alleen maar heel leuk. En je hebt een ontzettend leuk onderwerp.
Ja, vind ik ook.
Ja, nieuwsgierigheid.
Ja, het is een geweldig onderwerp.
Ja, vind ik ook. Ja, geweldig. Ik ben helemaal blij dat ik op jou gewezen ben. Want zo werkt het eigenlijk steeds in deze podcast. Ik word van de ene op de andere leuke gast gewezen. Mm-hmm. En dan zeggen ze ook nog ja. Dus waarom zei jij ja, Dané?
Nou, ja, ik denk omdat ik eigenlijk al mijn hele leven denk in van waarom denken we in hokjes. En waarom denken we niet anders? En het puzzelstukje, ik noem nieuwsgierigheid het missende puzzelstukje.
Oh, dat is leuk, ja.
Dus ja. Ik heb zelfs een column een keer geschreven over onderwijs als een puzzel met meerdere oplossingen. Dus dat sprak me wel heel erg aan. Er gingen heel veel belletjes rinkelen.
Ja, wat grappig. Ja, dat we het dan toch op allerlei manieren al over hebben of zo. Hè?
Ja. Ja.
En hoe ben je nou op nieuwsgierigheid gekomen?
Ja, eigenlijk op heel veel verschillende manieren.
En, wat wil er vandaag uit je mond komen?
En misschien in deze setting vind ik dan toch het mooiste om... eigenlijk gewoon dat ik dus van jongs af aan echt heel erg een soort voorliefde had voor hele nieuwsgierige, creatieve, ondernemende mensen. Mm. En dat ik dacht van, nou wat fijn. Die kijken op met een open blik naar de wereld. Mm. En er kan heel veel. Ze bedenken leuke dingen. Dingen kunnen veranderen in plaats van het is zwaar en moeilijk. Yeah. Dus dat vond ik altijd geweldig.
Leuk is dat je poppetjes in je ogen gaan meteen dansen als je het daarover hebt.
Ja, ja.
Dat ziet niemand, maar ik wel.
Nee, dus ja, ik hou echt wel heel erg van dat soort mensen. En vervolgens vond ik het ook echt vreselijk om te merken dat heel veel van die, in mijn ogen dus echt geweldig mooie mensen, heel inspirerend, dat die dan op school bijvoorbeeld het niet goed deden. Of dat ik ook volwassenen die ik als een rolmodel zag, dat ik zag dat, dat die... ook niet per se heel erg goed bij een baan past of in het bedrijfsleven.
Ja.
En dat sommige mensen ook beschreven als van, die is toch wel een beetje anders.
Mm.
En dat ik dacht, dit zijn toch de leukste mensen.
Ja, precies, ja.
Hoe kan dat nou?
Een totaal ondergewaardeerde eigenschap eigenlijk. Of
ja.
Talent misschien wel.
Nou, en later, toen ik in het onderwijs ben gaan werken, waar ik eigenlijk ook maar zo terecht kwam door...
Daar geloof ik helemaal niks van, in zo terecht komen.
Ja, nee, ik heb ooit psychologie willen studeren,
ja.
Maar ik wilde geen psycholoog worden. Ik denk dat ik gewoon hele slechte voorlichting heb gekregen.
Grappig, ik heb precies dezelfde conclusie getrokken. Ja.
Ja. En toen dacht ik, ik wil naar het buitenland en ik wil van alles kunnen doen.
Okay.
Dus toen ben ik international business studies gaan studeren.
Klinkt logisch, ja.
En toen ben ik uiteindelijk in Maastricht gaan studeren. Die hadden wel eens een probleem
gestuurd. Zo'n soort buitenland.
Ja.
Ja. Wat fatale beetje wel. Ja. Qua temperatuur.
Ja, als je daar woont en mensen komen op bezoek, dan komen dan gaan ze naar een hotel of ze komen logeren omdat ze zo ver weg gaan. Voor sommigen is het echt het buitenland.
Grappig, ja.
En... toen ben ik actief geworden bij de studentenvakbond en de medezeggenschap. Omdat ik het eigenlijk toch wel heel erg leuk vond om te zien van... ja, hoe leren mensen en hoe maak je leren nou leuk? En hoe haal je het meeste uit mensen? Want in mijn mening haalde probleemgestuurd onderwijs heel erg veel uit mensen. Omdat je ze gewoon de ruimte geeft om zelfstandig na te kunnen denken. En zelfstandig te kunnen handelen.
Mm. Oké. En die, wat ik wel intrigerend vind, is dat het dan nog lijkt te gaan over andere mensen. Maar ik mag aannemen dat je ergens onderweg ook wel dacht, ik ben zelf ook zo'n nieuwsgierig mens, of niet?
Ja, ja, ik denk wel dat het redelijk laat op me doordrong. Ja? Van de, oh, misschien lijk ik ook wel op die mensen.
Ja, oh, grappig is dat, hè? Ja, dat kan gewoon soms even duren. Ja.
Maar ik realiseerde me wel van, ik ga echt niet blij worden van alleen maar colleges volgen.
Nee.
Dat,
nee.
Nee. Dus,
en waarvan wel?
Van uitgedaagd worden om na te denken en om samen met andere mensen te leren.
Ja.
Dat,
en hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Door in Maastricht te gaan studeren, ja? Waar ze probleemgestuurd onderwijs hebben.
Okay.
En dat is dus in groepen werken.
Oké. Okay.
En dat was voor mij heel fijn. Dus, ik was
eigenlijk... Dat stond op de website, dat we probleemgestuurd onderwijs hebben.
Ja, probleemgestuurd onderwijs. Ja? Je werkt in dus je vertrekt vanuit een situatie.
Ja.
En je moet zelf gaan ontdekken van oké, wat gebeurt hier? En wat is het probleem en wat moeten we doen?
Oké. Dat klinkt wel praktisch ook.
Ja. Ja, dus dat maakt het ook natuurlijk weer die theorie, de vertaling van de theorie naar de praktijk makkelijker. Terwijl het wel een academische opleiding is.
Nou, dat is wel opvallend dan, toch? Want dat is nou meestal niet zo heel erg praktisch.
Ik denk dat het wel al, in ieder geval sinds wij studeerden, al een stuk praktischer is geworden op veel universiteiten.
Oh, okay.
Maar ja, ik vond dat heel fijn. Dus je kreeg één keer per week een college en twee keer per week voor hetzelfde vak tutorgroepen.
Okay.
En dat begon je dus met een probleem. Yeah. En dan begon het met van, nou, wat weet je hier al over?
Ja, yeah. Ja. Yeah.
En dus dat is natuurlijk gewoon activeren van voorkennis.
Ja.
En vervolgens, nou, wat weet je hier nog niet over?
Ja.
En dan kreeg je...
Activeren van nieuwsgierigheid.
Ja, precies. En dan ook van, nou ja, waar ga je die informatie vinden?
Ja, ja.
En daar mocht je er zelf dus ook redelijk vrij in zijn. Er werden wel suggesties gedaan.
Huh? Wauw.
Ja, en wat ik helemaal geweldig vind, is dat je moest het dus zelf gaan uitzoeken.
Ja.
Dus zelf nadenken. Mm-hmm. En daarna kwam je terug en dan ging je met elkaar delen wat je had gevonden.
Yeah.
Dus dan kreeg je ook allemaal verschillende insteken.
Wow.
En dat was wat ik heerlijk vond.
Ja, dat snap ik, ja. Ik zou het bijna zo gaan studeren als ik het zo hoor.
Ja.
Hey, wauw. Ik ben expres niet naar de universiteit gegaan, omdat ik dacht dat veel te theoretisch voor mij. Ik ben veel praktischer. Dan ga ik dood. Dat dacht ik echt. Ja.
Nou, dat
misschien was het ook toen wel zo, hoor. Ik bedoel... Ik ben uit 75, dus dat is volgens mij wel lang vrij theoretisch gebleven. Dus wanneer speelt dit zo'n beetje?
Ik kom uit 78, dus een paar jaar later.
Scheelt, dat scheelt niet zo heel veel.
Nee, dus, maar Maastricht was toen wel echt innovatief daarin.
Ja.
En later is dat dus wel bij meer ook ingevoerd.
Okay.
En dan helaas heel erg vaak op een manier die niet... Ja, dat mensen de principes erachter niet begrepen.
Okay.
Dus dan, ik zeg altijd van, werd het een afbakbroodje?
Ja.
In plaats van dat het echt iets werd dat geleefd werd.
Ja, precies. Ja, je moet dan denken aan monkey see, monkey do. Het is gewoon nadoen, zeg maar.
Ja.
Niet het fundament hebben vanuit waar je dat doet.
Nee, dus dan is het eigenlijk niet... Nou, je begrijpt eigenlijk niet wat je aan het doen bent.
Nee.
En daardoor mis je heel veel essentiële dingen. En dan gaan mensen toch proberen om een beetje controle te krijgen over de situatie. Dus en dat haalt dan eigenlijk weer een beetje het mooie eruit.
Ja.
Maar
gelukkig controle haalt inderdaad het mooie eruit. Ja, dat is een mooie conclusie.
Ja, gelukkig zijn er ook heel veel die het wel goed konden.
Ja, ja. Nou ja, dat zal er natuurlijk altijd zijn. En mensen die dat dan toch niet helemaal voelen, maar het wel willen doen of zo.
Ja.
Ja. En vanuit de plek waar je nu zit, wat zie jij als jouw rol richting onderwijsvernieuwing of de verandering waar we het al even over hadden?
Nou, het komt voort uit diezelfde verwondering, denk ik, over waarom worden die nieuwsgierige, creatieve, ondernemende mensen nou niet altijd gezien voor wat ze kunnen. Of soms als een beetje als verstoring worden ze ervaren. Mm. En helemaal toen ik me een beetje ging verdiepen en leerde bijvoorbeeld over dingen als 21st century skills, had ik helemaal zoiets van, maar dit is interessant. Oh. We willen juist mensen opleiden tot kritische denkers, nieuwsgierige, zelfstandig denkende mensen die creatief zijn en ondernemend.
Mm-hmm.
En als je het dan hebt over termen van hokjes en puzzelstukjes, ja, dan gaan mensen creëren die dan vervolgens in hokjes moeten passen. Mm-hmm. Nou ja, en dat werkt dus niet, nee. Want het onderwijs, nou ja, in veel gevallen heeft in ieder geval nog steeds wel veel vorm weg van een hokje. Mm-hmm. Ja. En dan, dus dat wordt heel krampachtig. Je gaat iets proberen te creëren waar niet voldoende ruimte voor is. En waar de docenten ook niet altijd zelf de ruimte voor ervaren. Mm-hmm. Om op die manier zelf te kunnen handelen.
Ja, ja, precies.
Dus daar is ik zoiets van, nou ja, wat kunnen we daar nou aan doen? Mm-hmm. In mijn beleving is dan, uiteindelijk kwam ik bij nieuwsgierigheid terecht. En dacht ik van, nou, nieuwsgierigheid is echt de motor van het leren. Mm-hmm. Dat geeft richting voor je. En je gaat ook veel meer kansen zien om je heen als je nieuwsgierig bent. Dus als we het onderwijs willen veranderen, hebben we eigenlijk vooral hele nieuwsgierige mensen nodig.
Ja.
Die zelf weten op welke manier ze hun nieuwsgierigheid kunnen benutten. Door te weten hoe het voor hen werkt, wat hun nieuwsgierigheid prikkelt en dempt. En die dat ook weer kunnen voorleven aan de studenten.
Ja.
En de studenten kunnen helpen om hun eigen nieuwsgierigheid te leren, verkennen en ontdekken. En ik noem dat dan, ik heb dan een boek geschreven over nieuwsgierigheid.
Ja.
En dat leidt dan uiteindelijk tot je eigen nieuwsgierige handleiding.
Ja, ja, een stukje gebruiksaanwijzing eigenlijk.
Ja, dus voor zelfinzicht, maar ook om te kunnen delen met anderen.
Ja.
Want nieuwsgierigheid is hartstikke mooi, hartstikke sterk middel, zeg maar, motivatie om te leren en ontwikkelen. Maar het speelt wel heel erg veel ook in je hoofd en in je lijf af. En dat is niet altijd zichtbaar. En het verandert, het is ook heel dynamisch. Het verandert ook continu. Dus het is bijna onmogelijk om van je studenten te herkennen van, nou, op welke manier ben jij nou nieuwsgierig?
Mm-hmm.
Dus daarom geloof ik heel erg in wat ik dan emancipatie van de nieuwsgierige mens noem. Van, we moeten de studenten niet alleen nieuwsgierig willen maken.
Mm-hmm.
We moeten ze vooral helpen om nieuwsgierig te zijn en dat te ondersteunen.
Mm-hmm.
En daarvoor hebben ze nodig dat ze zelf begrijpen hoe een handleiding in elkaar zit.
Ja, precies. Je kan het, als je dat niet voorleeft, kan je het ook niet overbrengen, toch? Dus dat...
Nee.
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 Dus, en jezelf inbrengen als voorbeeld vind ik ook altijd gewoon heel fijn. Dat doe ik zelf ook als spreker. Dus dat is gewoon heel prettig. Want dan kunnen mensen ook relateren aan jou als mens. Dat is voor docenten ook best prettig. Althans, dat zou prettig mogen zijn.
Ja, nou, vooral als iemand dus heel enthousiast is, worden studenten ook enthousiast.
Ja, precies.
En als je toe durft te geven van wat je fout doet, waar je over twijfelt.
Ja.
Als je hulp durft te vragen aan studenten in plaats van de...
Ja, de bovenstaande. Je moet alles weten. Ja.
Nou ja, dan creëer je natuurlijk een veilig klimaat. Als je het hebt over samenwerken, verbinding, veiligheid. Dan helpt dat daarbij. Dus nieuwsgierigheid draagt ook echt bij aan de psychologische veiligheid.
Ja, dat zeg ik inderdaad ook altijd van openheid. Wat natuurlijk wel wat raakvlakken heeft met nieuwsgierigheid.
Ja, zeker.
Wat doe je daar dan dagelijks mee? Want jij onderzoekt dat. En dan? Hè? Dus dan heb je dat onderzocht. En wat gebeurt er dan mee?
Dat is mijn
praktische kant.
Ja. verschillende dingen. Ik probeer het zoveel mogelijk de theoretische kennis en praktische voorbeelden om te zetten in tools. En in workshops en in onderwijslijnen. Zodat dat in het onderwijs gebruikt kan worden.
Mm-hmm.
En dat is heel divers. Nieuwsgierigheid heeft natuurlijk, het is eigenlijk een basishouding voor leren en ontwikkelen. Dus je kan het aan heel veel dingen koppelen. Dus aan een onderzoekende houding, aan creativiteit, aan ondernemendheid, aan, noem het maar op.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat zie je daarvan qua effecten?
Nou, wat ik in ieder geval zie, is dat heel veel mensen heel enthousiast worden. Alleen al van het woord nieuwsgierigheid.
Ja, het heeft iets met speelsheid ook te maken. Ja, dus,
er zit ook een hele sterke relatie tussen nieuwsgierigheid en spelen.
Ja.
Dus allebei de kanten op.
Ja.
Dus mensen worden heel erg enthousiast en blij. Het is ook een van de leukste vragen, vind ik altijd, van wat is het meest nieuwsgierige dat je in je leven hebt gedaan?
Mm.
Nou, dan komen ook wel die pretlichtjes en soms een beetje zo van die...
Het is bijna wel schaamte, zeg maar. Hè?
Ja.
Jij hebt de titel van je nieuwe boek nog niet genoemd. Misschien even noemen. Dan,
de titel van mijn boek is Schaamteloos Nieuwsgierig.
Ja.
En
schaamteloos dus, hè? Dus achter die hand vandaan die er dan voor gaat. Van, oh, weet je, dat...
Ja, gewoon je eigen nieuwsgierige zelf kunnen zijn.
Ja, ja.
Dus,
zonder schaamte. Dus,
ja. Ja. Ja, en helemaal schaamteloos, dat is natuurlijk moeilijk. Maar
ze streven,
wel...
ja. Ja, nee, ik snap dat. Ik zeg ook altijd, ik streef ook altijd naar 100% leuk. Ja, ik denk niet dat het er ooit terecht komt, ja. Maar als ik er niet naar streef, dan kom ik er niet eens in de buurt. Dus zo is dat natuurlijk met schaamteloos ook. Dus misschien zullen er wel dingen blijven waar je dan toch een beetje voor schaamt.
Ja.
Ja.
Nou ja, en wat je dan ziet is in eerste instantie enthousiasme, mm-hmm. Vervolgens ook verrassing. Mm-hmm. Omdat heel erg veel mensen, nou ja, ik ken het woord nieuwsgierigheid natuurlijk wel, hebben ook wel voorbeelden over zichzelf.
Ja.
Maar ik ken maar weinig mensen die echt heel bewust hebben stilgestaan bij hun eigen nieuwsgierigheid.
Ja.
Om na te denken van, wat is dat nou eigenlijk? Mm-hmm. En hoe werkt dat bij mij? En wat stimuleert en dempt mijn nieuwsgierigheid? En dat zijn eigenlijk hele simpele vragen. Maar heel erg vaak als ik met mensen daarover in gesprek ga, dan komen er allemaal aha-momenten.
Ja.
En dat is wel heel erg mooi. Het is iets wat eigenlijk, weet je, allemaal in allemaal verschillende namen al vaker behandeld wordt. Maar op een of andere manier maakt het woord nieuwsgierigheid het wat laagdrempeliger.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Want het openheid vinden heel veel mensen ook wel een fijn woord. Maar daar zit ook nog wel lading op.
Mm-hmm.
Want er is heel vaak heel veel angst dat mensen dan te open zijn. Of dat het één grote heilbende wordt. Of weet ik veel wat. We hebben op een of andere manier dus lading zitten op dat woord.
Ja.
Terwijl nieuwsgierigheid is nog wat... Ja, is wat onbevlekter of zo lijkt wel.
Ja, en ook iets meer vrijblijvend.
Ja.
Bijvoorbeeld ook motivatie of talent of passie.
Mm-hmm.
Dat zijn vaak ook alweer van die woorden dat mensen denken van... Ja, maar als ik dat nou uitspreek, dan moet ik dat dus zijn. Terwijl nieuwsgierigheid, dat wordt nog iets meer gezien als van... Nou, een beetje leuk hier en daar verkennen. En,
maar ondertussen.
Ja.
Ja, nou, hoe zou de wereld eruit zien als we allemaal wat nieuwsgieriger zouden zijn?
Nou, in mijn beleving dus heel erg mooi. Dat het een stuk mooier kan worden. Want als je nieuwsgierig bent, dan sta je dus meer open voor nieuwe ideeën, voor andere meningen.
Mm.
Dus ja, je wordt wat empathischer, je kan meer compassie ontwikkelen. Ik denk dat het helpt tegen discriminatie. Mm. Het helpt tegen mensen in hokjes willen zetten en daarin willen... erin blijven drukken. Ik denk dat nieuwsgierigheid dus ook helpt bij zelfsturing. Het is ook echt een natuurlijk mechanisme om te kunnen gaan met onzekerheid.
Mm-hmm.
Nou ja, onzekerheid is natuurlijk iets wat onderdeel is van ons leven.
Ja, van onze menselijkheid.
Ja.
Ja.
En dat
wil ook niet iedereen aan, hoor. Ja.
Nee.
Ik heb wel eens de feedback gekregen. Ik wist niet dat jij ook nog onzeker was. Ik keek echt heel erg verbaasd. Ik denk, ja, natuurlijk wel. Ik ben ook gewoon een mens, hoor. Dus,
Maar ik ken ook mensen die beweren dat ze niet onzeker zijn.
Ja, die ken ik ook, maar dat geloof ik dan eigenlijk niet helemaal, hoor.
Nee, maar het mooie is... Als je
dat nog niet ontdekt, misschien.
Nee.
Dat zou zomaar kunnen.
Maar je hebt toch eigenlijk ook onzekerheid nodig om te willen leren.
Ja, dat is een mooie, ja.
Want anders denk je van, dit weet ik al,
dat ken ik al.
Dus waar is dan de motivatie om er meer over te willen leren?
Ja, dat is mooi. Onzekerheid om meer te willen leren, ja.
En het werkt zelfs ook zo in je hersenen, dat als je onzeker bent, dan maak je noradrenaline aan, een neurotransmitter.
Mm-hmm.
En die maakt je alert, zorgt dat je focus krijgt.
Mm-hmm.
Bereid je geheugencentrum voor, zodat je al die belangrijke nieuwe informatie goed gaat opslaan.
Mm.
Want dat heb je nodig om te overleven, tussen aanhalingstekens.
Ja, maar daar komt het natuurlijk vandaan.
Ja. En die noradrenaline, die brengt je dus eigenlijk in die nieuwsgierige staat van zijn.
Okay.
Dus op die manier helpt onzekerheid jezelf. Zolang het natuurlijk niet, dat je niet in je paniekzone komt.
Dan werkt het niet meer zo goed. Nee, dan werkt helemaal niks meer. Ja, ik wou inderdaad al vragen van hoe, stel je voor je bent helemaal niet nieuwsgierig en je denkt het allemaal wel te weten, hè, met de nadruk op je denkt het allemaal te weten. Hoe verhuis je dan naar nieuwsgierigheid? Dus hoe werkt dat, die weg?
Ja, dat is een goede vraag.
Ik weet het echt oprecht niet, want ik ben zelf namelijk gewoon heel nieuwsgierig en eigenlijk ook wel geweest.
Ja.
Ja. Dus ik heb dat niet hoeven ontwikkelen, hooguit hoeven ontluiken van ik was het ooit en nu mag het weer of zo. Ja, het misschien is dat het wel. Misschien is dat wel het antwoord. Ik weet het niet.
Nou, ja, je moet in ieder geval mensen helpen om hun bewust te maken dat ze iets nog niet weten.
Mm.
Of dat iets anders kan zijn dan dat ze misschien ook gelijk hebben. Maar dat er ook nog andere manieren zijn om tegen iets aan te kijken. Dus dat is wat je als docent of als coach kan doen. Dat je een student kan uitdagen door bijvoorbeeld hele nieuwe informatie te geven of een nieuwe situatie aan te bieden waarin ze die kennis die ze al kennen toe moeten gaan passen. Maar als dat met totaal andere mensen is in een totaal andere branche, noem maar op, dan kan dat opeens toch.
Dan komt er onzekerheid bij kijken en dan.
Ja, en dan opeens merk je van.
Hey, eigenlijk mensen in een situatie zetten die onzekerheid met zich meebrengt.
Ja, en dan dus matige.
Ja, matig. Niet te veel. Dus een deel wel al en een deel onbekend.
Ja.
Interessant. En hoe werkt het dan voor de docent zelf? Hetzelfde misschien?
Gewoon hetzelfde. Ja. En vragen stellen is natuurlijk ook. Socrates was natuurlijk daar wel goed in.
Die was daar wel goed in. Leuk gezegd.
Ja. Dus eigenlijk dan ook kritisch denken toepassen of iemand uitnodigen tot kritisch denken door te vragen, oh interessant, vertel eens, hoe kom je tot die conclusie?
Dat klinkt bekend. Zo praat ik ook ongeveer.
Ja.
Ik vind het ook altijd interessant, echt waar? Oh.
Ja, dat nodigt ook uit verwondering.
Ja.
Dan gaat iemand je uitleggen en dan stel je nog een goede vraag en dan, als het goed is op een gegeven moment, dan valt er op een gegeven moment een stilte en dan denkt iemand zo,
En wat is dan de conclusie?
Nou ja, het kan ook zijn dat iemand dan vlucht.
Ja.
Dat hij gewoon een omweggetje maakt en over iets anders begint.
Ja.
Het is in ieder geval een manier om proberen dan iemand op zachte wijze te wijzen op dat er misschien nog iets te leren valt. En, en je kan dus ook gewoon iemand prikkelen. Het kan ook zijn dat iemand gewoon eigenlijk een beetje verveeld is.
Hmm.
En denkt van, ik weet het allemaal al en ik ga niks nieuws meer meemaken.
Ja.
Als je dan zorgt dat er lekker veel uitdagende prikkels komen.
Ja.
Dat kan ook fysiek zijn of maak het maar heel spannend.
Okay. Ja.
Of heel verrassend wat je iemand aanbiedt.
En is dit dan zeg maar ook zoals je dan bijvoorbeeld met iemand zou praten? En laat je dan gewoon opkomen bij die ander wat dat dan is, dat spannend en die prikkels? Of heb je daar ook nog suggesties bij?
Nou ja, het is dus heel divers, maar natuurlijk marketing en films. Die doen dat natuurlijk geweldig.
Mm-hmm.
Dat ze dus mensen weten te prikkelen.
Ja.
Je hebt ook provocatief coachen. Mm-hmm. Dus ook zeggen van dit en dat, dat begrijp jij niet, hè?
Precies. Ik heb wel eens een lesje gehad, dat is niet helemaal mijn stijl. Maar
nee, voor mij ook niet.
Het is goed om te weten dat het bestaat. En voor sommige mensen is dat heel natuurlijk en dan kan het ook werken. Ik had het idee dat ik een kunstje aan het doen was.
Je moet mensen iemand wel vertrouwen als ze dat doen, want anders dan.
Ja, dat sowieso. Maar mensen moeten zichzelf ook vertrouwen dat ze dat aan het doen zijn.
Ja.
Mijn coachopleiding. Ik dacht ik, dit ga ik niet doen. Dit is not me.
Maar je hebt echt heel veel manieren om mensen nieuwsgierig te maken. En dat is ook wat ik docenten vaak aangeef. Eigenlijk manieren om iemand nieuwsgierig te maken, die liggen gewoon voor het grijpen. Er zijn zoveel verschillende onderwijsmethoden die eigenlijk ook echt erop gericht zijn om nieuwsgierigheid te prikkelen. Je kan heel veel verschillende bronnen gebruiken. Ik vind ook eigenlijk het primair onderwijs doet het geweldig. En ik vind ook echt, bijvoorbeeld het oude klokhuis en zo.
Mm-hmm.
Geweldig.
Ja.
Want je kan heel goed moeilijke dingen op een makkelijke manier uitleggen.
Ja.
En daardoor zorgen dat mensen wat meer zelfvertrouwen krijgen om weer een stapje verder te denken.
Ja.
Ja, het is eigenlijk oneindig, maar wat ik dan vooral zeg is, het is vooral belangrijk dat je leert hoe nieuwsgierigheid werkt en hoe je het kan herkennen.
Mm-hmm.
En op welke manier je het dan, dat je het ook gaat uitdagen op een manier die bij de student past, maar die ook bij jou past. Mm-hmm. Dus eigenlijk, jij zei het heel erg mooi, je kan dat kunstje aanleren, Maar dan gaat iemand ook kijken van, maar het is een beetje dubbel wat ze nou zegt.
Is je een kunstje aan het doen?
Ja. Dus dat werkt dan niet.
Nee.
Dus je moet daar, ik noem dat dan cherrypicking, dat je eigenlijk gewoon uit verschillende methoden gaat kijken van...
Wat ligt mij? Ja.
Ja.
Nou, dat vind ik wel mooi, want dat is ook altijd waar ik begin. Van, wat ligt jou? Hè? Ik bedoel, je kan dus van alles moeten, hè? In de functiebeschrijving bijvoorbeeld, of een leerplan, whatever, een beetje, dat kan je overal plakken. Maar wat ligt jou echt? Hè? Dus als je daar weer naar terug gaat, dan ontstaan hele andere dingen dan vanuit het verwachtingspatroon, zeg maar.
Ja. Nou ja, en dan word je dus enthousiast.
Ja,
en dan het werkt weer aanstekelijk.
Mm-hmm. Dus je eigen motor natuurlijk. Ja. Hè? Dus ik hou wel van intrinsieke motivatie. Dus dat zien te stimuleren op een of andere manier. Dus mijn arsenaal om nieuwsgierigheid te stimuleren. Ik ga er de komende tijd eens op letten eigenlijk wat ik daar allemaal in doe. Want ik denk dat ik dat allemaal heel erg intuïtief en onbewust doe. Dus sommige dingen heb ik wel bewust natuurlijk. Maar ik denk dat dan ook wel, ga ik eens even lichtjes op schijnen. Vind ik wel leuk.
Ja, er zijn wel algemene dingen die vaak werken is iets een beetje complexer maken. Verrassing, iets verbergen of gedeeltelijk zichtbaar maken. Nee. En ook om iets tegenstrijdigs of een conflict te creëren. Dus dat je mensen eigenlijk in de war brengt. Gewoon van, wat gebeurt hier nou? Of wat, hè?
Leuk.
Nee, wat ik nou heb geleerd, dat kan ik eigenlijk... Dat past niet helemaal op wat ik nou voorgeschoteld krijg.
Ja, precies. En dan hopen dat dat iets opwekt van vragen gaan stellen en zo.
Ja,
ja, precies. Ja, en hoe is Fontys er toegekomen om jou of een onderzoeker hier op te zetten? Of is dat iets normaals op een hogeschool? Ik heb geen idee hoor, dus ik stel het echt uit nieuwsgierigheid.
Ja. Nee, dat kan heel veel. En, en het leuke is bij hogescholen, als je zelf met ideeën komt, dan kan er ook heel veel. Dus ik heb het onderwerp zelf bedacht.
Okay.
En ik ben gewoon in mijn vrije tijd ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ah. En,
want wat deed je daarvoor dan?
Daarvoor deed ik onderzoek naar de ondernemende houding van studenten.
Oh ja, oké. Okay.
Dus het heeft veel mee te maken. Ja. Het moeilijkste was om studenten te helpen om die kansen te gaan zien.
Hmm.
En toen hoorde ik de oude voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen. Die had het op een gegeven moment over liever leven lang nieuwsgierig dan leven lang leren.
Oké. Okay.
En toen viel voor mij het kwartje.
Ja, boom.
Dat ik dacht van je moet gewoon, weet je, we hebben het wel allemaal over motivatie en zo, maar dat is ook zo'n abstract begrip.
Ja.
Maar waar je nieuwsgierig naar bent, dat is al wat daar kan je al makkelijker beelden bij krijgen van dat werkt dus blijkbaar. Dus, en het leuke is dat dus zoveel mensen enthousiast worden en daardoor was het redelijk makkelijk om te zeggen van, kan ik zeg maar een bocht maken. afslaan in mijn onderzoek.
Het is wel leuk ook, want de link van een ondernemende houding naar nieuwsgierigheid is ook weer niet een enorme bocht, zeg maar. Het is geen U-turn of zo. Dus ik denk dat heeft echt wel veel met elkaar te maken. Want ondernemen betekent ook naar buiten. Hè? Dus uitspreken, vragen.
Ja, dat heeft er heel veel mee te maken. Dus dat die link ligt er. Die leg ik ook uit in mijn boek. Maar het grappige is, bijvoorbeeld voor mij, ik ben veel meer gemotiveerd. Ik heb veel meer zelfvertrouwen in mijn onderzoek over nieuwsgierigheid dan over ondernemendheid.
En
dat is echt, ik ben zoveel leuke dingen gaan doen sinds ik dit onderzoek doe.
Ja.
Dus dat vind ik ook een mooi voorbeeld van dat ik bijna met hetzelfde bezig was.
Ja.
Maar
net even.
Ja,
ik vertelde net in het voorgesprek heel even. Ik ben al, ik denk al een jaar of vijf aan het puzzelen van waar gaat mijn volgende boek over. En er is daar wel een tussendoor gekomen trouwens, in 2018. Het voelt al de hele tijd alsof er nog één geboren wil worden. Maar ik ben heel erg aan het heen en weer bewegen. Van dan weer dit en dan weer dat en dan weer dat. En dat volgen waar ik van aanga, waar ik zo enthousiast van word. Dat is voor mij ook essentieel gewoon. Echt essentieel. Dat is wat mij betreft ook de motivatie. Dat is de beweging die...
En dan kan je ook doorgaan als het moeilijk wordt.
Ja, want discipline geloof ik persoonlijk niet zo heel erg in. werkt voor mij echt helemaal averechts. Ja. Maar dat is persoonlijk hoor. Dus,
het is ook niet mijn sterkste punt.
Nee, ik wil niet eens dat het mijn sterkste punt is. Want ik ga tegen mezelf in als ik dat ga doen. Dus ja. Ik wil ook met sporten bijvoorbeeld. Dat is altijd wel een mooi onderwerp om gedisciplineerd over te kunnen zijn. Ik heb een tijdje gekickbokst. En dat vond ik echt heel leuk. Mm-hmm. Dus dat heb ik volgens mij een jaar of zo gedaan. Toen kreeg ik een blessure aan mijn hand. En eigenlijk merkte ik dat ik, toen moest ik rust nemen, was het devies. Was eigenlijk niet echt wat aan de hand, ik moest rust nemen. En toen ben ik dus rust gaan nemen, ben wel andere sporten gaan doen waarbij ik mijn hand niet gebruikte. En eigenlijk merkte ik dat ik wel heel makkelijk afscheid had genomen, een soort van. En toen was ik echt aan het voelen van, oh, mag ik nou weer opnieuw starten? Heb ik een proeflesje ergens anders gedaan. Ik dacht, ja, anders is het ook zo alsof ik weer start. En even ergens anders probeer te boksen. En ik dacht echt, wat ben ik aan het doen? Dit ga ik echt niet meer doen. Mm-hmm. Was gewoon ineens klaar. Dus, en dat durven volgen, dat vind ik wel de uitdaging. Dus, maar het gaat wel steeds beter als je voelt dat je dat, dat steeds weer opnieuw doet.
Ja, en dat is het leuke als je nieuwsgierig bent. Dat gaat dus eigenlijk dat je het onbekende tegemoet treedt. Ja. Dat je die onzekerheid overwint.
Ja.
En dan ervaar je dat nieuwe dingen doen of nieuwe dingen leren, dat beloond wordt. Mm. Je maakt ook echt letterlijk dopamine aan als je nieuwsgierig bent. Mm. Dus het is ook echt belonend om nieuwsgierig te zijn.
Ja, precies. Ja.
En daardoor heb je dus ook echt het idee van, oh ja, nieuwe dingen, dat is belonend.
Ja,
dus daardoor durf je ook weer eerder nieuwe dingen
aan te geven. Dat werkt chemisch in je lichaam ook nog zo mee.
Ja.
Dat is wel mooi,
ja. Dus nieuwsgierig zijn is...
Ik hoop dat iedereen het hoort, het is heel belonend dus.
Ja, en verslavend.
En verslavend zelfs,
Moet je voor oppassen soms.
Ja, dat is inderdaad de andere kant van belonend, hè. Dat het door kan slaan.
Ja, en dat vind ik nog wel belangrijk om te benadrukken. Dat nieuwsgierigheid is dus een heel krachtige manier van leren en ontwikkelen. Ja. Maar het heeft ook valkuilen. Mm. Dus dat is ook belangrijk om...
Ja, die verslaving dus. En nog meer?
Het heeft een beetje mee te maken. Maar zeg maar, je wordt gewoon heel makkelijk afgeleid ook door dingen. Mm. Dus het is heel makkelijk om aan veel dingen te beginnen. Ja. En dan wordt het moeilijker om het ook allemaal af te maken.
Ja, en dat vinden we dat dat moet, hè? Dat je het allemaal af moet maken.
Ja. Terwijl het wel allemaal leerervaringen zijn.
Ja. Ja.
Die je opdoet. Ja. Dat kan heel verschillend zijn ook over... veel vragen stellen en dat niet zo gewaardeerd wordt door anderen.
Ja, die ken ik. Ja. Jarenlang gehoord. Stel toch niet van die moeilijke vragen. Ik heb er inmiddels mijn vak van gemaakt, dus dat is heel fijn.
Als je van gebaande paden afgaat of als je de status quo bevraagt, dan heel erg vaak gaat het ook een beetje over iemands positie en hoeveel kennis iemand van iets heeft of hoeveel controle iemand heeft.
Ook wel macht genoemd,
Dus dat vinden mensen niet prettig als als dat aangeraakt wordt en dat daar misschien iets in moet veranderen of zichtbaar wordt. Dus, en het kan ook echt in een obsessie veranderen.
Ja.
Er zijn best wel wat valkuilen. Wat ook lastig is nieuwsgierigheid die niet bevredigd wordt. Dat kan ook heel rot aanvoelen.
Die ken ik wel, want ik ben het dus ook de hele tijd gaan inslikken. Dus hoe is dat bij jezelf? Heb je dat ervaren?
Ik ben wel... ik ben dan wel goed om door te blijven gaan. Dus voor een deel, je hebt verschillende soorten nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Dat je het eigenlijk doet omdat het zo leuk is om nieuwe informatie op te zoeken. Maar je hebt ook een nieuwsgierigheid vanuit een tekort aan informatie. Mm-hmm. Waardoor je een gevoel van ongemak ervaart.
Yeah.
En dan helpt nieuwsgierigheid je eigenlijk dat gevoel van ongemak weg te nemen.
Ja,
door op zoek te gaan naar dat antwoord.
Ja,
en dat juiste antwoord te vinden.
Ja.
En dat voelt dus best wel ongemakkelijk.
Ja.
Dus dat heb ik wel... ik had het net kort even over boeken schrijven en zo.
Ja.
En bij mijn onderzoek, dan wil ik het ook echt weten.
Ja.
En dan laat het me niet los. Dan blijft het in mijn hoofd...
Jij laat het niet los, bedoel je?
Ja.
Leuk, hè? Laat het gewoon even buiten onszelf. Het laat mij niet los.
Ik kan er niks aan doen.
De taal is zo interessant. Ja, precies. Ja. Nou ja, het is echt gewoon één grote bewustwordingstrip dan toch?
Ja.
Eigenlijk ook de valkuilen goed in de gaten te houden.
Ja.
voor jezelf. Mooi, nou ja, ik zie die wereld die je schetst wel vormen. Dus laten we daar naartoe bewegen. En ik hoop dat jouw boek heel veel impact mag hebben op heel veel mensen. En op het hoger onderwijs word ik ook alleen maar blij van. Ik denk alleen maar, zou dat niet ook nog... ik ben natuurlijk in de breedte nu het hele onderwijs aan het onderzoeken en verkennen en verbinden. Mm-hmm. Ik ga wel helpen om dat even verder zo te verspreiden.
Ja, het mooiste is natuurlijk gewoon leven lang ontwikkelen.
Ja, nieuwsgierig zijn. Leven lang nieuwsgierig zijn.
Ja.
Ja, dat vind ik heel mooi, ja. Nou, we hebben het al wel een beetje gehad over tips en van waar kan je beginnen. Dus ik vind het wel mooi om even te kijken naar wat er van dit gesprek bij jou blijft hangen. Wat je mee naar huis neemt. En dat vraag ik mezelf dan ook even.
Oké. Wat je net zei met spelen met woorden. En wat van laat me niet los of jij laat het niet los. Ja. Ik denk dat dat wel... Die kwam bij mij...
Ik zag hem binnenkomen, ja. Leuk.
Dus dat is ook, ligt natuurlijk het verst natuurlijk ook nog in mijn geheugen. Ja. Maar ik denk wel dat die me ook het meest raakte. Het gaat natuurlijk heel erg om bewustwording.
Ja, absoluut.
En jezelf kennen en een beetje ook kritisch durven zijn naar jezelf en je omgeving.
Ja, maar niet te kritisch dan.
Nee, kritisch denken zie ik dus als een positief iets. Ja, niet precies. Van afbranden, maar meer van beseffen dat je door een gekleurde bril kijkt. Mm. En dat er ook beperkingen zitten aan je eigen denken.
Ja, absoluut. Maar als je dat dan weer nieuwsgierig kunt onderzoeken, dan is er weer niet zoveel aan de hand.
Nee, precies. Want dan levert dat dus vragen op, waardoor je jezelf weer beter kan leren kennen.
Nee, ik heb al heel erg de neiging gehad om altijd veel te kritisch te zijn. Dus op mezelf ook. Maar de kracht daarvan is dat ik altijd verbetering en verandering zie. Dus dat is er ook.
Ja,
dus
maar als je dat dan doet op een manier waarvan je weet dat het je nieuwsgierigheid prikkelt. Ja. Aan de vorm die je nieuwsgierigheid prikkelt. Dan beleef je wel ook echt plezier.
Ja.
Terwijl je dat doet.
Precies. Dus dat is wel aardig veranderd gelukkig. Dus ik heb er tegenwoordig veel meer plezier in. Ik zal altijd even mijn zoon vragen of hij dat ook vindt. Volgens mij die is zelf ook vrij kritisch op zichzelf. Dus die hoort dan mijn kritische vragen of bevragingen en onderzoek wel weer als extra. Ja, weet je, maar goed, hij is een puber, dus dat hoort erbij.
Ja, maar je hebt hem toch altijd een leuke spiegel.
Jazeker. Absoluut. Wat ik wel een hele mooie vind, is de onzekerheid die er nodig is om tot nieuwsgierigheid en tot leren te komen. Die blijft bij mij hangen. Die vind ik echt heel mooi. En dat is leren verduren van onzekerheid. En niet weten. Dat is wel vaker al ten tafel gekomen. Maar echt het woord onzekerheid is nieuw hier in deze vorm. Dan denk ik, dat is mooi. Dus die neem ik mee.
Ja, ik merk ook dat studenten, als ik met hen daarover heb, dat ze voor hen een soort geruststelling is. Omdat ze dan vaak denken van, als ik onzeker ben en het voelt ongemakkelijk aan... Dan
moet ik daarvan weg.
Dan ben ik dus niet gemotiveerd. Of ik doe het verkeerde. Of ik moet inderdaad van weg. Terwijl ze eigenlijk op dat moment dan...
Op de springplank staan.
Ja, precies. Ja. Dus,
dat snap ik. Ja, dat is dus echt het normaliseren van onzekerheid eigenlijk.
Ja.
Dus het is normaal. Want dat hoort bij de menselijke ervaring. En het is een voorbode voor prachtige vragen en leren. Ja. Dus dat vind ik een hele mooie reframing. Die ga ik zeker meenemen. Dankjewel.
Ja, ook.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.